Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 49, daarvan de eerste drie versen. Psalm 49, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
vleeslezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 11e hoofdstuk, doch vooraf doen we vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, en gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 11. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus zond 2 van zijn discipelen. En hij zeide tot hem, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschap Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. En als er nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een mens met zachte klederen bekleed? Zie die zachte klederen dragen in zijn in der koningenhuizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van de welke geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar, ik zeg u, onder degene die van vrouwen geboren is, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste in het koninkrijk der hemelen is, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld, want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou, die oren heeft om te horen die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst, wij hebben u klaagliederen gezongen, gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen, hij heeft de duivel. En de zoon des mensen is gekomen, eten en drinkende, en zij zeggen, zie daar, een mens die een vraat en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardig geworden van haar kinderen. En toen begon hij de steden in de welke zijn kracht het meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet hadden bekeerd. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds inzakken als bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden, want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich tot op de huidige dag, zij zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. En in diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, doch niemand kent de Vader dan de Zoon, die het de Zoon wil openbaren. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we het mochten beseffen dat we stof en as zijn. En ook na ontvangen genade is het zo ontzaglijk van belang dat we weten wie wij voor u geworden zijn in Adam. Och, Heren, dat we nooit onze afkomst zouden vergeten, want er is van de mens geen enkele verwachting. Er is van geen prediker geen enkele verwachting. Er is alleen maar van u verwachting. En dat we ook deze morgen, zoals we hier bij elkaar mogen zitten, rondom uw eeuwig blijvend getuigenis, dat we mochten zien op u. En alleen op u. En dat het mag zijn, en ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. O Heere, wat kan er toch veel afgoderij wezen, ook na ontvangen genade. Dat we mensen naar de ogen zien en dat we sterfelijk vlees verheerlijken. Ach, lieve Heere, gij hebt het. Daar gij hebt David afgestraft voor zijn volkstelling. En mochten we ervoor bevreesd zijn om te roemen in het vlees. Maar mochten we die enige roem beoefenen die er in Christus Jezus is, opdat gij de eer zoudt ontvangen, men loven u vroeg en spaar, de wereld hoor en volgen mijn zangen, met amen, amen, o Heere, gij zijt het zo waardig, om alle lof, dank en eer en aanbidding te ontvangen. Mocht gij daartoe uzelf openbaren, en gelijk gij ook hier komt te zeggen, dat gij het aan uw kinderen komt te openbaren. Gij hebt het voor de wijze en verstandige verborgen, wat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Maar gij hebt het de kinderkens geopenbaard, Heren, mochten we ook deze morgen worden als een kind. Dat we van u mochten begeren een verbeurende, onmisbare zegen in Christus, opdat we uw naam loven, prijzen en eeuwig mochten verheerlijken. O Heere, daartoe hebt gij ons geschapen, maar daar zijn we uitgevallen. We zijn uit het scheppingsdoel gevallen en we hebben nou onszelf op het oog 24 uur per dag. Met al onze noden en behoeften, ach lieve Heere, dat we toch eens bij u mochten komen te zoeken. Dat we het bij u alleen zouden vinden. Want die mij vindt, zegt gij, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heere. Deze wereld gaat voorbij. Met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. En dat kan alleen door het geloof in Christus. Dat kan alleen door het geloof in Christus. Want door zijn geloof worden we gerechtvaardigd voor God. En dan lopen we in zijn voetstappen. Ook al in de toerekening volmaakt. O Heer, het is zo'n geheim. Een mens probeert er altijd maar weer wat bij te zuchten. Maar gij hebt een volle zaligheid, een volkomen zaligheid. voor een volkomen uitgewerkte dode zondaar. Heere, dat uw naam verheerlijkt mocht worden over het ronderaard. Wat is het in onze dagen toch vermenselijkt, o Heere, dat men ziet naar predikers, dat men ziet naar kerken, maar het is alles stof en as. Maar mocht gij Jeruzalem nog herbouwen uit het stof, en mocht gij daartoe ook uw volk der Joden gedenken, Heere, ze leven nog steeds onder dat deksel der verharding, onder die vijandschap tegen Christus. Maar mochten ze het van u leren, mochten ze bidden in door de nood gedreven, tot de God Abrahams, Isaaks en Jacobs, opdat ze Christus zouden geopenbaard krijgen vanuit het verbond dat gij met hun vaderen gemaakt heeft. O Heere, gedenk de kerk wereldwijd, de verdrukte kerk, de vervolgde kerk. Die hoeven we niet meer in het verre oosten te zoeken, want die is ook in het westen, wordt ze vervolgd. Gesmaad en gehaat. En juist door degenen die zich uitgeven voor bevindelijk gereformeerd. Ach, lieve Heere, sta er nog over op. En mocht gij uw kerk herstellen, werkelijk bij u vandaan. En mocht gij al die menselijke herstelde vormen van kerken, mocht gij die wegnemen, opdat werkelijk bij u vandaan een reformatie zou plaatsvinden. Ten eerste in onze harten en dan ook in de kerken, de kerk die gij ons gegeven hebt, de kerk der reformatie. Och, lieve Heere, wat zijn we er vanaf geweken, massaal. Met onze kerkelijke politiek en met onze kerkelijke democratie. O Heer, het heeft niets meer te maken met de ware godsvrucht, met de ware godsdienst. Want in uw woord wordt geen politiek bedreven. En in de kerken, in uw kerk ook niet. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Maak in uw woord onze gang en treden vast. Open de schriften. Zoals gij die hebt geopenbaard in de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament. O Heere, open onze harten voor uw heilig woord. Gedenk de zieken, de eenzamen, de zoveel leed en beproefden. Heere, gedenk de wereldwijd, de rampigen over de wereld. Maar gij hebt het voorzegd, dat in de uren der beproeving die over de wereld komen zal, dat gij de uwe bewaart als in uw hand. O Heere, mocht het nog tot bekering uitwerken, de nodige tijden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst die wij u met de hulp des Heeren wensen te verklaren, kunt u vinden in Galaten, in de brief van Paulus aan de Galaten, het eerste hoofdstuk, Galaten 1, de verzen 15 en 16. Galaten 1, de verzen 15 en 16, waar wij lezen: maar wanneer het Gode behaagd heeft, die van mijners moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelve door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Tot zover de tekstwoorden. Gemeente, toen Paulus op weg naar Damascus werd neergeveld, was dat niet zijn wedergeboorte, maar zijn geestelijke arrestatie. Je kunt niet worden vrijgesproken van schuld en straf als je niet gearresteerd wordt. Een mens moet gearresteerd worden als misdadiger, want daar is die, dat is die. Als je niet gearresteerd bent, als misdadiger veroordeeld bent en voor het gerecht gedaagd wordt, kun je niet worden vrijgesproken van schuld en straf. Mensen die onschuldig zijn, hebben geen vrijspraak nodig. Dat is zowel geldig in burgerlijk opzicht als in geestelijk opzicht. En de fariseeën waren onschuldig in eigen oog, En dus hadden zij ook geen behoefte aan de vrijspraak en de vergeving der zonden. En dat wordt ook in onze dagen, in de huidige prediking, zo nodig gemist. Maar geliefde, toen Paulus op weg naar Damascus werd neergeveld door Christus, leerde hij voor het eerst in zijn leven de wet kennen, in zijn verdoemende kracht. Ja, ze zeggen tegenwoordig, toen Paulus op weg naar Damascus door Christus werd gearresteerd, ja, dat zeggen ze nog geen eens, maar toen werd tegengehouden, zeggen ze dan, er was geen wet bij. Nou, dat zijn leugenprofeten, dat zijn leugenprofeten. Want Paulus die zegt, toen de wet gekomen is, toen het gebod gekomen is, zijn de zonden wederlevend geworden en ik ben gestorven. Daar hebben we lang zo nog over gepreekt. Dus die leugenprofeten die beweren dat bij Paulus, dat bij de bekering van Paulus de wet afwezig was, dat zijn leugenprofeten, dat zijn de valse profeten in onze dagen. Die willen altijd een evangelie ten koste van de wet. Maar zo heeft Christus en de apostelen het evangelie never gepreekt, nooit. Nee. Die het evangelie preken ten koste van de wet, dat zijn de valse profeten. En die komen altijd met een moraliserende wet. Maar dan doe je de wetten niet. Als je komt met een moraliserende wet, dan doe je de wetten niet. En dat hebben we onlangs gepredikt. In het leven van Paulus in zijn eertijds. Hij zegt, toen leefde ik gans zonder de wet. Maar dus toen Paulus op weg naar Damascus werd neergeveld, van zijn paard werd geslagen door Christus, toen heeft hij voor het eerst de wet leren kennen. En die wet vertelde hem dat hij des doods schuldig was. En toen werd hij als misdadiger gearresteerd van Gods wegen. Hij had zich immers schuldig gemaakt aan de vervolging van de gemeente Gods. En dat is hetzelfde, geliefde, als Christus vervolgen. Dus als hij Gods volk vervolgt, dat is hetzelfde als dat je Christus vervolgt. Want Christus zei, nadat hij Paulus van zijn paard geslagen was, en nadat Paulus als door de bliksem van Gods toren getroffen op de grond lag, toen riep Christus hem toe, Saul, Saul, waarom vervolg gij mijn volk? Nee, mij! Dus geliefde, al verzet je eigen tegen het gepredikte woord, wat overeenkomstig de schriften is, en al ga je met je lastertong over de wereld, dan vervolg je Christus. Als je Gods ware knechten lastert, dan vervolg je Christus. Of als je Gods volk, dan vervolg je Christus. En dat moeten we goed verstaan, want in onze dagen is er totaal geen onderscheid meer. Dan gooien ze alles in één ton. Kijk, je vervolgt geen knechten van God als je ze de waarheid zegt op grond van Gods woord. Dat heeft niks met vervolgen te maken. Dat willen ze tegenwoordig beweren. Hè? Gooi ze alles in één ton. Dat is één grote mestput. Maar toen Paulus werd neergeslagen op weg naar Damascus, verloor hij het licht uit zijn ogen. De kennis uit zijn verstand verloor hij. Want in het licht van de heiligheid van God wordt de mens blind, hulpeloos, hopeloos, goddeloos. Kent u dat ook, geliefd? Als de heilige wet Gods op bezoek komt met zijn verdoemende kracht, dan moet een mens ter helle verzinken. Ja, dus toen was het met de werkheiligheid van Saulus van Tarse gedaan. Toen was die uitgemoord, uitgeraasd, uitgewerkt. En toen was Saulus van Tarse ineens een hulpbehoevend mannetje geworden. En als een blinde man wordt hij op bevel van Christus naar Damascus geleid. Kon zijn eigen weg niet meer vinden. Hij werd in de rechte straat geleid. Want er stonden de rechterstoelen opgericht. Ja. Want God handelt naar recht in de weg der zaligheid. De rechte straat is zomaar geen toevallige naam. Gods volk wordt door recht verlost en de wederkerende door gerechtigheid. Dus Saulus van Tarse had Christus vervolgd en nu komt God hem ter verantwoording te roepen, want God laat zijn zoon niet bespotten. Had hij heel zijn leven gedaan. Hij had gestaan bij de steniging van Stefanus. Saulus van Tarsus had zelf ook Christus vervolgd. Hè? En dat komt Christus hier te zeggen. Saul, Saul, wat vervolg aan mij. En toen heeft Saulus van Tarsus 3 dagen en 3 nachten in het stof gelegen voor God. Al biddende en smekende of er nog genade was voor zulke monster als hij was. En u weet, toen heeft de Heer, nadat Paulus 3 dagen en 3 nachten daar gelegen heeft, toen heeft hij Ananias gestuurd om Paulus te dopen, opdat zijn zonden zouden worden afgewassen. Niet door het doopwater, maar door het dierbaar bloed van Christus. Dus daar in die rechte straat heeft het Goden beliefd om recht te spreken op grond van het offer van zijn zoon. En die rechtspraak, geliefde, die werd vrijspraak, omdat God die straf die Paulus verdiende met zijn zoon verrekend heeft. Dat is een openbaring voor Gods volk, hoor. Dat is een openbaring. We hebben het opgelezen. De Heere wil het zijn kinderen openbaren, die hij vernederd heeft in stof en as, als een verloren zondaar voor zijn voeten kerm om genade. En in de straat recht heeft het Goden beliefd zijn zoon in Paulus te openbaren om zijn zonde weg te nemen en hem te verzoenen met een drie-enig God. Ja, Gods oude volk die zei wel eens, we moeten met een drie-enig God verzoend worden. Dus al dat halleluja-christendom, die met de vlag van Jezus wapperen. Ja. Geliefde, we hebben niet tegen Christus gezondigd, we hebben tegen God gezondigd. We moeten met God verzoend worden. Door het offer van zijn zoon. Toegepast door de Heilige Geest. Verzoend worden met een drie-enig God. Er zijn geen 3 verzoeningen. Dus 1 verzoening. Maar daarin laten de 3 personen, de 3 goddelijke personen zich gelden. Ja, als er 1 persoon ontbreekt in je waarachtige bekering, dan is de bekering niet uit God. Moet je over nadenken. Hetgeen Paulus in de tekst getuigt, van de zaligmakende openbaring van Christus, daar waren de 3 goddelijke personen aanwezig. Het heeft God beliefd zijn zoon in mij te openbaren door de Heilige Geest. 3 personen. En daar heeft al Gods volk kennis aan. En bij Paulus ging de openbaring van Christus gepaard met zijn roeping om de heidenen het evangelie te verkondigen. Maar wat de zaligmakende inhoud van die openbaring betreft, verschilt de openbaring van Christus in het leven van Paulus niet met de openbaring van Christus in het leven van al Gods kinderen. Dat is allemaal gelijk. Dat is allemaal gelijk. Paulus heeft hier een andere Christus leren kennen dan Gods volk leren kennen. En geliefden, is Christus reeds geopenbaard in uw ziel door woord en geest. Paulus kreeg geen buitenbijbelse openbaring, door woord en geest. En de eerste zaligmakende openbaring van Christus, dat is tot rechtvaardigmaking der ziel. Dus het begint, het leven der genade begint met de openbaring van Christus aan de ziel. En dat is tot rechtvaardigmaking, ofwel tot de vergeving der zonden. En de nadere openbaringen, kijk, Gods kerk krijgt nadere openbaringen van Christus. En die zijn tot bevestiging en versterking van het geloof. Tot diepere inleiding van de verborgenheid der godzaligheid. Ja, en die invulling die dikwijls ook op bepaalde gezelschappen aan een geopenbaarde middelaar gegeven werd, die staat eigenlijk haaks op hetgeen de schrift ons leert. Met een geopenbaarde middelaar bedoelen er velen, met een zogenaamde gezelschapstaal, dat Christus zich openbaart in zijn geschiktheid en gewilligheid, waardoor een bekommerde ziel enige adem en troost krijgt en waarbij de middelaar nog niet door het geloof wordt omhelst. Maar dit soort aanschouwelijkheden van een geopenbaarde middelaar, dat is absoluut niet zaligmakend. Duizenden belijders zijn met zo'n aanschouwelijke openbaring van de middelaar reeds ter helle gevaren. Maar Christus heeft zich in voorwerpelijke zin aan heel de wereld geopenbaard. En als de dochters van Jeruzalem de leidende knecht des Heren zien gaan naar Golgotha, dan schreien zij hete tranen en medelijdende tranen om hem. Maar kijk, dat, ja, die aanschouwelijkheid is niet zaligmakend. En ze werden erover ernstig vermaand. Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Heb je dat wel eens gedaan, geliefde? Heb je wel eens over jezelf geweend en over uw kinderen? Want die, kijk, die dochters van Jeruzalem, die hadden nog geen deel aan Christus en waren ook niet wedergeboren. Nou, een zulke wenen, daar geeft Christus niks om. En zulke soort wenende zielen, die worden in de afscheiding, met name in de gereformeerde gemeente, als bekommerde zielen genoemd, die al geestelijk leven kennen. Maar dat is zielsbedrog, geliefde. Ik heb het u al meer aangewezen. Die vervloekte dwaalleer van de afscheiding. Hè, wel wedergeboren, maar Christus niet kennen. Het is een ontzettende dwaalleer. Zielenbedrog. Ja, en er zijn vele varianten van verstaan. Hè. Andere verstaan onder de openbaring van de middelaar. Hè, een soort tweede station na de wedergeboorte. Hè, dan trekken, en ze trekken de lijn door hè, van Jacob te Bethel. En Jacob zou volgens zeggen in Bethel een geopenbaarde middelaar hebben ontvangen en in een Pniel een middelaar in de toepassing. In Pniel zou dus een zonde vergeven zijn. Nou, ook dat heb ik u gepreekt, dat deze voorstelling, dat de vergeving der zonde die gepreekt wordt in een later stadium of in het leven der genade, of als een nadere weldaad in het leven der genade. Dan zeggen ze dat wordt ook nog genees door elk kind van God beleefd. En hetzelfde zeggen ze ten aanzien van het verzoend zijn met een drie-enige God. Maar geliefde, als je onder zo'n prediking verkeert, dan vaar je met heel je rechtzinnigheid ter helle. Want dat is zielsbedrog. Daar paart Gods geest zich niet aan. Nee. Nee. Kan ze met zoveel vroomheid gepaard gaan, mensen, maar als je in Christus niet met God verzoend bent, dan word je voor eeuwig verdoemd. En ook kinderen in Christus kennen de Vader. Door de inspiratie des Heilige Geestes schrijft Johannes in 1 Johannes 2 vers 13, ik schrijf u vaders, want gij hebt hem, dus Christus, gekend. He? Of dat is God de Vader, neem me niet kwalijk. Gij hebt hem gekend die van de begin is. En ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. En ik schrijf u kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Dus wie wil beweren dat de kinderen, dat de kleinen in Christus de Vader niet kennen? Wie wil dat beweren? Als er iemand opstaat, die komt gelijk onder de tucht. Die zet ik gelijk onder de tucht. Te zeggen dat niet alle kinderen Gods kennis hebben aan de verzoening met een drie-enige God, dat is dus onschriftuurlijke wartaal. Dat is ontspoorde gezelschapstaal. Wat heb ik met die gezelschappen te maken? We hebben met Gods woord te maken. De vergeving der zonde is geen nadere weldaad. Ook niet in de bewustheid der zaken. Absoluut niet. Al Gods kinderen staan in vele veronderstelling nog ergens voor. Ja, waarvoor? Ze weten nog geen eens waarvoor. En dan zeggen ze, het is een hoge uitzondering dat een kind van God de vergeving der zonde leert kennen. Nou mensen, je komt ermee in de hel terecht hoor. Ik zeg het bij God vandaan, je komt ermee in de hel terecht. En dan zeggen er velen, ja, en dan zijn ze daarmee hoog bekeerd. Hè. Ik heb wel mensen gekend uit het gezelschapleven die zeggen, ja, ik ben teruggebracht in het vaderhart de Gods. Ik zeg, dat geldt voor het kleinste, minste schaapje in Christus. Die is teruggebracht in het vaderhart de Gods. Door de verzoening die in Christus is. Ze zeggen, ja, maar die weten het nog niet. Ik zeg, laat de duivel het je wijs maken. Dat ze het niet weten. En bij het bereiken van het laatste stuk wordt men bevorderd. Ik heb er wel tussen gezeten hoor. En dan zijn ze bevorderd tot een diep doorgeleid mens. Hè. Dus eentje die door alle stukken is geleid. En de zulke worden niet zelden een soort, ja, hoe zou ik het noemen, een opperzaal status toegekend. En dan krijg je van die boekjes uit de opperzaal. Mensen, mens, houd toch op. Nou, ik heb wel verzoende kinderen van God gekend. Maar die waren niet meer bekommerd over de vergeving der zonde, want dat kenden ze hoor. Dat kenden ze bij God vandaan. Ja. Maar dat is allemaal een klasse godsdienst, hè? Dat is allemaal rangen en standen. Hè? En degene die in de lagere klasse verkeren, die moeten nog zuchten in de kerker van dokter Habitus. Of in het revalidatiecentrum van dokter Actus. Ja. En deze dwaler, die heeft. Ja, die heeft. Kijk, als je eigen daadwerkelijk in gaat verdiepen in die dwaler van de gereformeerde gemeente. Dan kom je in een soort kastenstelsel. En dat heeft veel weg van het hindoeïsme. Dat is ook zo'n soort kastenstelsel. Hè? Dan kom je van het ene hokje in het andere hokje. Ja. Yeah. En zoals ik u al zei, ik heb veel in gezelschapskringen verkeerd. En God zij dank nog op gezonde gezelschappen van Gods ware geoefende volk geweest. Ja. Maar op de meeste gezelschappen bestond er bij gebrek aan gezonde geestelijke leiding. Dikwijls een wedijver zonder verstand. Een wedijver onder wie de meeste toch wel niet was. En wie het meeste ervan geleerd had. En waar de dwalingen verheerlijkt werden. En op die afgezakte gezelschappen was er dikwijls één persoon aan het woord. Ja, die beweerde door alle stukken geleid te zijn. En die werd dan door de aanwezigen dikwijls als een soort god vereerd. Nou mensen. Ik heb ze wel gekend hoor, die zichzelf uitgaven als een doorgeleid. Ja, ik zei dan openlijk, u bent niet doorgeleid, u bent doorgegleden. Ik zeg, u zit op een glijbaan. Ja, doorgeleid kind van God, door alle stukken geleid. Ja. En die hadden ook allerlei gezichten buiten Bijbelse openbaringen. Ja, waarmee ze dan de kleine in Christus probeerden te imponeren. Ja, ik heb die mensen, ik heb zo'n vrouw leren kennen die ook al die buiten Bijbelse openbaringen en gezichten... in dat gezelschap begon te vertellen. En toen begon ik haar te wederstaan in haar aangezicht. En toen zag ik haar gezicht vertrekken. En als blikken konden doden, was ik er nu niet meer geweest. En weet je wat die andere mensen zeiden? Die verweten mijn heiligheidsgennis. Omdat ik het aandurfde een diep doorgeleide vrouw tegen te spreken. Nou, dat was beslist geen kwestie van durf. Want het ging me om de waarheid. En de waarheid moet zegevieren. En juist in die ogenblikken kreeg ik vrijmoedigheid van de Heere om me van dit soort geestelijke manipulaties vrij te maken en anderen ervoor te waarschuwen. Dat was op een gezelschap van een gereformeerde een dominee. Ze hadden ze avondmaal gehad, ik ook. En die nodigde me op het gezelschap. Nou, dus ik zat daar en toen hoorde ik, ik had avondmaal mogen hebben, mensen. De Heere had zichzelf in mijn ziel nieuwelings geopenbaard. En toen zat ik daar en toen hoorde ik, ja, de ene had een ziek been en de andere een ziek bed. En, ja. En de een lag met Rut op de akker van Boas, dat was de dominee. En toen gaf de Heere me een ogenblik te spreken bij hem vandaan en te getuigen wie Christus voor me was, wie Christus voor me was. En wie Christus was voor wie Christus is voor verloren zondaren. En er is nooit geen gezelschap meer geweest. Kijk, want dat lusten ze niet, hè. Als hij gaat getuigen wie Christus is. Ja, dan kun je al die zieke benen en zieke bedden wel op de mest opgooien natuurlijk. Want dan hou je natuurlijk niks meer over. Hè? Ja, dan is er geen gezelschap. Dan hebben ze niks meer te vertellen. Maar de eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen, geliefde, hè, we moeten eerlijk zijn, dat ik toen ik de Heere nog niet zo lang kende, dat ik van die gezelschapleer wel een tijdje onder de indruk ben geweest. Ik ben er zelfs een tijdje door betoverd geweest. En toen begon de duivel en die binnenpraters en die buitenpraters te zeggen, maar jij hebt ook nog een open schuld. Denk erom, hoor. Je denkt wel dat je zonden vergeven zijn. Maar de eerste openbaring... Dat is nog geen zondevergeving, want die Christus moet nog toegepast worden. Nou mensen, toen kwam ik weer in de hel terecht. Maar de Heer heeft me eruit verlost op een radicale wijze. En hij heeft zichzelf nieuwelings op dezelfde wijze geopenbaard. En ik ontken niet dat er zuigelingen, jongelingen, vaders in de genade zijn. Absoluut niet. Maar als men wil beweren dat zuigelingen in Christus nog niet kennen, dan zeg ik op grond van Gods heilig woord dat men van de duivel betoverd is. Echt waar hoor, dat is een duivelse leer als je een wedergeboorte leert zonder Christuskennis. Dan ben je van de duivel zwanger. En waarom zeg ik dat zo radicaal, geliefde? Omdat Gods woord mij dat leert. Paulus zegt, vervloekt degene die een ander evangelie verkondigen als ik u verkondigd heb. Al was het een engel uit de hemel. Vervloekt. Anathema. Kijk, zuigelingen in Christus, hè, die zijn nog niet geoefend en moeten. En net als de jongelingen en de vaders in de genade, opwassen in de kennis van Christus. Hè. Elk kind van God wast op in de kennis van Christus, daar is geen plafond in. Daar is geen bodem in. Er is trap en mate in de kennis van Christus. Maar er is geen trap en mate in Christus zelf. Christus is een volkomen zaligmaker. Kijk, met al die open schuldleer, dan heb je al dat halfverloste christendom. Die zijn er nooit zeker van. Die hebben ook nooit die helse bestrijding als een kind van God die met een drie-enige God verzoend is. Want daar komt de duivel op af. Hoor. Aan dat halfverloste christendom hebt de duivel geen werk. Dan kun je Christus beleiden, kun je de mammon in de hand nemen, dan kun je eigen leven leiden, je eigen beslissingen nemen, je eigen opinies handhaven. Kan allemaal. En dan kun je met Van der Staaij kun je in het zwembad zitten en in pretparken verkeren en dan kun je over God praten, politiek bedrijven, door de Kamer worden toegejuicht, maar God is er niet in. Kun je Soli Deo Gloria op je naam, op je lippen nemen. Het is allemaal van het naam christendom. Dat is niet de God van de Bijbel. Een zuigeling in de genade bezit evenveel als een vader in de genade. Namelijk Christus en al zijn weldaden. Namelijk rechtvaardigmaking, wedergeboorte, geloof, hoop en liefde, vergeving der zonden. Een recht op het eeuwige leven, het kindschap Gods. En dat alles bewust door het geloof. Al was het ook het minste ware mosterdzaadgeloof. Als dat niet waar is, is de Bijbel niet waar. Het ware geloof is altijd, altijd bewust. Namelijk door de bewustheid des Heilige Geestes. Dat door de liefde is werkende. Een vader in de genade is geoefender in hetgeen hij in Christus is en heeft en staat dikwijls door het geloof in een onbewegelijk koninkrijk van vrije genade. Een zuigeling in de genade is door zwak en klein geloof dikwijls het geloof zich op Christus kwijt en is voor zijn gevoel ook het geloof dikwijls kwijt en leeft voor zijn waarneming meer in een bewegelijk koninkrijk, ziende op zijn modderachtige bestaan. Maar vertel me niet dat de kleintjes niet in Christus geloven. Die dat beweren, die dat ontkennen, dat de kleinen in Christus geloven, dat zijn duivels. Want Christus zegt, wee u, als gij de kleinen die in mij geloven ergert. Wee u! En of je nou Moerkerken heet, of je hebt een naam die klinkt als een klok, vervloekt! Als je niet het evangelie leert, zoals Paulus en de apostelen en Christus geleerd hebben. Een zuigeling in de genade heeft kennis aan de geopenbaarde middelaar en aan de vrijspraak van de vergeving der zonden. Hoewel hij dat dikwijls door heersend ongeloof verdacht houdt, maar dat is een andere kwestie. Dat is een andere kwestie. Naarmate God zijn eigen werk in Christus steeds krachtig komt te bevestigen, naar die mate neemt ook de zekerheid des geloofs toe. Kijk, er is ook in de zekerheid des geloofs trap en maat. Ja, natuurlijk. Er is trap en maat in de zekerheid. Maar vertel me niet dat de kleintjes onzeker zijn. Dan ben je van de duivel geleerd. Een zwak gelovige is zwak verzekerd. Maar ook wel een sterk. En een vader in de genade leeft niet bij zijn gevoel, maar door het geloof. Hoewel ook vaders in de genade dikwijls in diepe duisternis verkeren in grote geestelijke verlatenheid. Juist omdat ze geloven. Ja. Kijk, een zuigeling in de genade is niet zonder bevestiging. En een bevestigde in de genade is niet zonder bekommering. Nee. En zo leidt de Heer zijn veelkleurige kerk steeds dieper in de heilgeheimenissen van de heerlijkheid van Christus. De een moet er soms jaren over doen wat anderen in korte tijd leren. Namelijk wat zij in Christus hebben. Maar ze weten allemaal één ding. Christus is mijn gerechtigheid voor God. Dat weten ze allemaal. In de vergeving van al mijn zonden. Een vader in de genade zal doorgaans wel een zuigeling verstaan, maar een zuigeling zal lang niet altijd een vader in de genade verstaan. Omdat een vader in de genade wel eens dingen zegt vanuit de geloofsbeleving der zaken, die door degene die hun geloofsgezinnen nog niet, die hun geloofszinnen nog niet geoefend hebben, naar die mate, ja, dan zegt een vader wel eens dingen die zwaar zijn om te verstaan. Ja, dan krijg je tegenwoordig van die wedijveren. Dan heb je van die zielige mensen die gaat aan wedijveren. Ja, dan gaan ze websites bouwen met allemaal oudvaders erop. Hè. En dan doen ze net of dat ze ook in die rij staan. Hè. Ja. Ja, zielig. Want Christus zegt tegen zijn discipelen, wie zegt gij dat ik ben? Hm? Dan heb je niet meer Calvijn nodig hoor, om op een bankje van Calvijn te zitten. Nee, hoef je Calvijn niet te verachten. Maar dan heb je die oudvaders niet meer nodig, hè, om te weten hoe je met God verzoend moet worden. Nee, want de Heere zegt, ze zullen allemaal van God geleerd zijn, de kleine en de grote. En als sommigen beweren dat je met een geopenbaarde middelaar nog de dood in moet, hè, dan geldt dat alleen voor degenen die nog niet wedergeboren zijn. En dan geldt dat alleen voor een aanschouwelijke openbaring van de middeleeuwen. Dus dat geldt alleen voor degenen die in aanschouwelijke zin een gezicht gehad hebben op de middelaar, Gods en de mensen, middels de prediking van het evangelie. Ja. Dus met een gezichtelijke openbaring, ja, daar moet je mee de dood in. Want dan ben je nog niet wedergeboren. En gezichtelijke openbaringen, geliefde, dat kan heel veel gaan. Zelfs met een sterk gevoel van de werking van Gods geest. Maar met een gezichtelijk zien bij de zaak waarom het gaat nog niet deelachtig. Nee. Alleen het zien door het geloof is hebben. En dat zeg ik niet om de zwak gelovige in Christus kleinmoedig te maken. Integendeel. Maar om de schijngelovigen te ontdekken. Omdat zij zich blij maken met de gemene werking des geestes. Nou, met de gemene werking des geestes zijn duizenden beleiders in onze dagen die zelfs niet weten wat de gemene werkingen des geestes zijn. En gemene werkingen des geestes kunnen, zoals gezegd, zeer ver gaan, maar die staan in het kader van het tijdgeloof. En daarom staat er in de schriften, onderzoek uzelf of ge in het geloof zijt, in het ware geloof. Een tijdgeloof heeft bijna alle kenmerken van het ware zaligmakende geloof. We hebben er wel eens over gepreekt, hè? Over het zaad in die akker. En tegenwoordig, ja, dan doen die halleluja-predikers, hè? Beginnen er van vinkenveen, die kunnen dat zaad, die kunnen strooien. En die zeggen, ik leg Christus op je schoot en daar komt allemaal direct op. Hè? Die hebben direct vrucht. Maar geliefde, Christus zegt, je zal je bedriegen voor de eeuwigheid, want dat zaad heeft geen wortel in zichzelf. Dat heeft geen wortel in zichzelf. Als het zaad in de aarde niet valt en sterft, brengt het geen vrucht voort. Dus een tijd geloof kan kort, maar kan ook heel lang duren, zelfs een heel leven lang. Kijk maar naar de dwaze maagden, hadden een tijd geloof. Hadden een tijd geloof. En ze kenden de werkingen des geestes. Ze hadden de hemelse gaven gesmaakt. Maar in het uur van het sterven gaat het tijdgeloof niet over in een schouwen. Dat geldt alleen voor het ware zaligmakende geloof. Zaligmakend geloof begint met een zaligmakende openbaring van de middelaar. Die eerst de zondaar omhelst, alvorens de zondaar hem omhelst. Houd dat vast, geliefde. Wie zocht er? Het verloren schaap of de herder? Wie? Zeg het. Kijk, dat is nou evangelie, hè? Christus komt tot het verloren schaap. Hij is degene die zoekt. Het verloren schaap heb ik ook gezocht, maar ik kon niet vinden. Hè? Toen Jozef uitgezonden werd door zijn vader Jacob om zijn broeders, te bezoeken, om te vragen hoe hun welstand was. Weet je wat er daar staat? Kijk, het woord is geestelijk, hè? Dan staat er, en Jozef zocht. En de man vond hem. Kijk, dat is nou het evangelie. De zondaar zoekt, kan niet vinden. Wordt door Christus gevonden. Ja. En als het anders is, geliefde, dan mag je bekering nog wel eens nakijken. Die zoekt, die vindt. Maar wie is degene die zoekt? Dus Christus. Die vindt, hoor. Ja. Die vindt. Dus ook de zuigelingen in de genade kennen een zaligmakende openbaring van de middelaar door het geloof. Maar zij kunnen, die kleintjes kunnen dat meestal niet even zakelijk in woorden verhalen. Maar kijk, daar gaf Gods oude geoefende volk, die gaven er niks om. Want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Die voelde, kijk, Gods oude volk, die had voelspriet, hè, daar zijn we in onze dagen ook helemaal kwijt. Ze gooien alles op een hoop. Allemaal die biblicistische godsdienst in onze dagen, je wordt er ziek van. Maar dat oude volk, dat had voelsprieten. En daar zat ik wel eens op zo'n gezelschap, en zo'n oud kind van God. Ja, en dan kon zo'n kleintje in de genade, die kon wel eens stotteren. Hè? Die kon wel eens stotteren omdat hij niet in woorden kon verhalen wat het werk Gods in hem. En dan viel dat oude volk viel daar bovenop. En anderen die hadden een heel lopend en smerend verhaal. Hè? Ja. Dan zie ik die tante Lene nog en dan wees ze zo een beetje naar haar hoofd. Ja. Ik heb ze wel zien gaan en komen daar in dat kamertje. Ja. En dan zegt ze, en dan was die man die zo'n smerend verhaal had, die zo'n gesmeerd verhaal had, hè. Dan was die nog niet het kamertje uit. Toen riep ze al uit, die man die weet niet wie God is. Ja, nou wil ik tante Lene niet verheerlijken, want dat mens was ook mijn stof en as. Maar ik wil je wel zeggen dat ik... Zulke mensen, zulke geoefende kinderen Gods, ben ik maar 1 keer, 2 keer, 3 keer tegengekomen. Moet eerlijk zijn. Ook niet onder predikanten. Niet te vinden. Nou, kijk, daarmee is het koninkrijk van God niet minder of meer, maar God die haalt wel zijn kerk thuis. Ja, God die haalt wel zijn kerk thuis. Ja, en als er 1 geoefend, echt geoefend, dan praat ik niet over natuurlijk allemaal die bekommerde sprookjes van die opperzaalverhalen. Maar als er 1 echt geoefend kind van God thuis gehaald wordt, dat is wel een verlies voor de kerk op aarde. Ja. Dus de kleintjes, ja, die verkeren wel eens in een bewegelijk koninkrijk. Hè? En toch komen de, ik heb het u wel eens verteld vanuit het leven van Jona. Jona, die werd opgeslokt door die vis en die zat voor zijn waarneming in een bewegelijk koninkrijk. Want die vis die bewoog Jona. Maar toen Jona enige tijd in die buik van die vis verkeerde, toen kreeg hij te geloven dat God die vis bewoog. En toen was hij in de vis al in een onbewegelijk koninkrijk. Toen zegt hij, ik zal één deze dagen, dan zal ik hem weer aanschouwen. Ja. En maar de meeste kinderen van God die komen direct met de rechtvaardigmaking in de vrijheid der kinderen Gods. En dat is ook volledig Bijbels. Hè. We zien dat in de Galatenbrief, als Paulus de jonge gemeente in Galaten, die hadden zich weer laten betoveren door de ingeslopen valse broeders. En dan komt Paulus, die komt ze toe te roepen nadat hij ze scherpelijk had bestraft. He, staden in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. Dus kun je zien dat pas wederom geboren zielen direct in de vrijheid gezet worden waarmee Christus hen vrijgemaakt heeft. Maar die vrijmoedig in de vrijheid wandelen, dat zijn meestal degenen die midden uit de wereld gehaald zijn en bekeerd zijn geworden. Want ja, als je in de kerk natuurlijk heel je leven godsdienstig bent opgevoed en de Heere kom je te bekeren. Ja, maar dat zijn meestal, ja, omdat het ook zo geleerd wordt. Want bekrompen, dat zijn meestal toch een beetje bekrompen mensen voor zichzelf. Ik heb een oude tante gekend en altijd onder die griffen met de gemeenteleer, die open schuldleer. Maar dat mens kreeg kostelijk openbaringen van de middelaar. En dan mocht ze dat, toen ze de volgen was, mocht ze daar kostelijk van getuigen. Maar dan kwam hij er een week later en dan zei ze, ja, ik heb nog een open schuld. Nou, dat zei een ziel die in de wereld geleefd heeft, die zei dat niet horen zeggen. Nee. Ik heb dat mens bij de Heere vandaan eens moeten aanzeggen, dat ze nou heel de leven God verdachte gehouden. En daar is dat mens mee in de schuld gekomen. Ja, toen zei ze op de begrafenis, nou is tante Margie, die heb nog op in de latere jaren heb ze de vader leren kennen. Zo, kijk, zo'n bedrog, zo'n vuil bedrog maken ze er dan van in onze dagen. Dat mensen was er van de kindse jaren af met een drie-enig God verzoend. Maar omdat ze onder zo'n leer zat, zegt ze altijd nog, maar ik heb me een open schuld. Ja. Nou, daar is dat mens mee in de schuld gekomen, ontzaggelijk. Ja, maar kan je zien, toen het mens begraven was, was ze de vermaakte. Ja, dus wees ervoor gewaarschuwd. Dus die uit de wereld gehaald zijn, die zijn over het algemeen helderder in de kennis van Christus dan menig kind van God, die grootgebracht is onder de voorzijde leer. En om nu te spreken van, ik hoor iemand vragen, noem eens een voorbeeld. Nou, kijk eens naar die moorman. Die kwam krachtdadig tot bekering onder de prediking van Filippus. En die man die liet zich dopen, die werd gedoopt. Want daar begint de heilige doop. In een zendingssituatie begint de heilige doop met de volwassen doop. En die man die reisde zijn weg met blijdschap. Dat was nou iemand die uit de wereld gehaald, het was een heiden, die krachtdadig tot bekering gekomen was, en die reisde zijn weg met blijdschap, die was niet meer. Dacht je dat die mormen nog gezegd had, van ja, nou ook nog een open schuld. Dacht je dat? Dat had hij misschien gezegd als hij onder de prediking van Moerkerk of zo gekomen was. Dan had hij, ja, dan zegt hij van tjongejonge, net als Warbeton, die werd door zijn vrome vrienden werd die aangevallen. Dan zeg je, denk je nou werkelijk dat jij van die wet verlost bent waarvan jij spreekt? Denk je dat nou werkelijk? En toen kwam hij onderaan die hecht terecht. En toen vielen de beloften naar sneeuwvlokken in zijn hart. Toen zegt hij, het is toch waar. Christus is mijn enige gerechtigheid. Dus om nu te spreken van een zalige openbaring van Christus vanuit het woord. Hè, dan bepalen we, ja, dan hebben we u de tekst en overdenking voorgelezen. Wat Paulus zegt, hè, maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moederslijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Nou, hier spreekt Paulus over een zaligmakende openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking door het geloof. Ik zeg het nog een keer. Hier spreekt Paulus van een zaligmakende openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking door het geloof. Toen God zijn zoon in het hart van Paulus openbaarde, betekende dat niets anders dan dat Christus bij Paulus werd toegepast tot rechtvaardigmaking. Kijk, en dat heeft de afscheiding, en wie niet in onze dagen, dat heeft de afscheiding totaal uit elkaar getrokken. En het gevolg hiervan, dat is een Romeinse heilszekerheid, hè, of helemaal geen geloofszekerheid, hè, dat is nou de religie van het half verloste christendom. En met name dominee G.H. Kersten heeft de wedergeboorte en de rechtvaardigmaking uit elkaar getrokken. En dat is eigenlijk Kuiperiaans. Hè, want dan moet je maar aannemen dat je gerechtvaardigd bent. Mooi, maar dan zeggen ze, ja, dat is bij God vandaan wel waar, maar dat weet de ziel nog niet. Mensen, gooit die hele rommel maar in de kliko. Want dan kom je bedrogen mee uit. En daaruit valt dan ook te verklaren hoe men tot de invoering van de onbijbelse standenleer is gekomen, die uit een chronologische toepassing van de weldaden bestaat, van de heilsweldaden. En dan heb je eerst kerstfeest en dan Golgotha en Pasen en noem maar op. Allemaal, ja, dat is een soort stappenplan. Een gerechtvaardig kind van God en een rechtgeaard kind van God, die weet met zulke chronologische toepassing van de heilsleer geen raad. Nee. En sommigen die, en velen, laat ik het zeggen, die erin verstrikt zitten, die verkeren in een levenslange duisternis, een hele leven lang, net als die tante Margie. Nou, dat mens is er nog mee in de schuld gekomen. Ja. En dat is een religie, mensen, dan schrijven ze opperzaalboekjes en dat noemen ze dan, die mensen die nog bekommerd zijn, of ze wel de vergeving der zonde gaan, dat noemen ze dan geoefend volk. Dat noemen ze dan geoefend volk. En die mensen die zeggen, nou staan mijn schuld nog open, dat noemen ze dan geoefend volk. Nou, mensen. Kun je zien hoe ziek, hoe verziekt de leer is van vrije genade, hoe ver men is afgedwaald van de leer der reformatie, die hier geheel op de Paulinische leer, op de Bijbel gegrond is, op de apostolische leer. God heeft de kerk der reformatie uitgerukt, mensen. Waarom? Omdat we de leer der reformatie hebben verlaten. Geen kerk heeft recht meer om reformatie te vieren. Geen enkele kerk. We hebben allemaal verlaten. Want als je de leer der reformatie leert, dan leven de rechtvaardiging van de goddelozen, dan pas je ook de tucht toe als men daarvan afwijkt. En als je daar nog onbekeerde ambtsdragers kan inzegenen, dat strijd, dat staat haaks op de leer van de reformatie, de rechtvaardiging van de goddelozen. Geef er niks meer om. Totdat God er een echte reformatie geeft. Van binnenuit. En je ziet het in onze dagen, als hij dat gaat verkondigen, als hij in de voetstappen van Luther mag gaan, dan gaan ze je vervolgen. Dan zei zijn dominee, je bent eerlijk. Nou, ik zeg, als jij het niet bent, verbrand dan je kerk maar. Want dan doe je een politiek. En politiek is vijandschap tegen God, ook in de kerk. En er is in de kerken worden geregeerd door politiek. Want ik heb het wel meer gezegd, bij democratie hoort politiek. Er bestaat geen democratie zonder politiek. En dat is ook met de kerkelijke democratie zo. Die kan alleen maar draaien door de kerkpolitiek. Nou, dat is net niet van God. Politiek is niet van God. Dat vind je nergens in de Bijbel. En onder die politieke vlag, daar wordt wat gepropageerd. Mensen. Velen zeggen Christus lief te hebben. Hè? En zijn vleeselijk verzekerd van hun staat. Hè, dat kan ook. Of bekommerd vanwege hun staat. Doch ze zijn nog nooit een verloren zonde voor God geweest. Nou, dan ben je ook nooit bij God vandaan en ze goddeloze gerechtvaardigd. Hè, door de eersteling Christus. Als Christus niet de eerste is in de toepassing, dan zal blijken dat hij ook niet de omega is in het uur van de dood. Als Christus niet de eerste is in de wedergeboorte, in de herschepping, dan is hij ook niet bij je dood. Dan is hij ook niet de omega bij je dood. Moet je eens over nadenken, want hij is het begin en het einde. De eerste en de laatste, de alfa en de omega. Dus als je Christus niet als de alfa van je geestelijk leven hebt leren kennen, dan is die ook niet de omega in het uur van je sterven. Als het vroeger zei je de oude, als het begin niet uit God is, is het eind ook niet uit God. En het begin uit God is Christus. Want hij is het begin en het einde. De eerste en de laatste. Dus als Christus de eerste niet is in je wedergeboorte, dan is die ook niet de laatste in het uur van je sterven. En veel dominees bedoelen met een geopenbaarde middelaar dus een aanschouwelijk gezicht op Christus. En die plaatsen die aanschouwelijkheid in het kader van het leven der genade. Maar daarmee geven ze een totaal andere invulling aan de rechtvaardigmaking. En als de tekst van de openbaring van Christus, en dat is de tekst van overdenking, ons leert. Paulus getuigt ervan dat het God beliefd heeft zijn zoon in hem te openbaren. Geldt voor elk kind van God. En dan spreekt hij in het geloofskader van de rechtvaardigmaking, zoals die in de rechte straat aan hem voltrokken is in de weg van recht en gerechtigheid. En daar weten de kleinen in Christus van, denk er goed om. Daar weten ze van dat ze het van God hebben verloren, doch Christus hebben verkoren. Kijk, dat is ook typisch de filosofie van Aristoteles, met heel die habitus en actus verhalen. Het is net Donald Duck. Ja, kun je een Donald Duck van maken, habitus en actus. Paulus maakt nergens melding van een habitus geloof en een actus geloof. Nergens. Dr. Habitus en Dr. Actus, dat zijn onechte kinderen van Comrie. En die hoerenkinderen zijn door dominee Moerkerke geadopteerd en in de vitrinekast gezet van de leerstellingen van de gereformeerde gemeente. Nou, gefeliciteerd ermee. Paulus heeft na de openbaring van Christus in zijn ziel niet tot de heidenen gezegd dat ze nog even geduld moesten hebben, omdat die krachtigste de genoemde dwaalleer op dokter Actus nog moest wachten. Wat is dat voor een dwaalleer, voor een dwaze leer? Paulus heeft de heidenen niet gezegd, nou jullie moeten nog even geduld hebben, want ik zit nog in de boeien van dokter Habitus geslagen. En er staat ook nergens dat Paulus met die geopenbaarde middelaar nog de dood in moest. Alvorens zijn zonden werden vergeven. Mensen, dat het is allemaal uit Rome verzonnen. Waardeloze leer. Toen het God beliefd heeft zijn zoon in de ziel van Paulus te openbaren, stond hij werkelijk, daadwerkelijk in de vrijheid. Want hij verkondigde terstond Christus. Ja. Toen is hij nog 3 jaar in de woestijn van Arabië geweest. En toen hij terugkwam, weet je wat hij toen zei? En nou wens ik niks meer te weten als Christus en dien gekruisigd. Tweede bekering, dat is noodzakelijk hoor. Apollos was een vrijmoedig man, vrijmoedig in de schriften, ja. Maar hij werd door Aquila en Priscilla werd hij apart genomen en die legden hem de leer bescheidenlijker uit. Nou, toen is denk Apollos ook door zijn bekering gezakt en toen heeft hij, weet je wat hij toen gepreekt heeft? Christus en die gekruisigd. Dat is onderscheiden. Het is niet verkeerd om Christus te preken, zelfs niet onder een deksel, zegt Paulus. Maar je wordt pas gesticht onder een prediking van Christus en die gekruisigd. Kijk, dan doet het vrome vlees niet meer, dan doet het bekeerde vlees ook niet meer mee. Daar is Petrus ook achtergekomen in de zaal van Caiaphas. Toen had hij al zijn vrome vlees, toen zakte hij daarmee door de plankenvloer van zijn bekering. Toen die zijn meester met vloeken en eedzweren verloochende. Dat is noodzakelijk, mensen, dat is noodzakelijk. Voor elke predikant is noodzakelijk dat je een keer door die vloer van die preekstoel heen zakt. Door je eigen bekering heen zakt. Dus de apostel stelt in Galaten 1, dat hebben we pas overdacht, in Galaten 1 vers 8 en 9. En dan komt hij die vervloeking tweemaal te herhalen over degene die een ander evangelie preken. En Paulus stelt de hele leer, de gehele afscheiding plus hun bijlopers en meelopers door de inspiratie des Heilige Geestes in alle tegenwoordigheid onder de vloek. Die hele leer van de afscheiding staat onder de vloek. Ik zeg niet dat er geen kinderen gods in de afscheiding zitten of in de kerken meer zitten, dat zeg ik niet. Maar Paulus zegt, al was het een engel uit de hemel die een ander evangelie verkondigt als ik u verkondigd heb. Vervloekt, zegt hij, vervloekt. Zal niet voor God kunnen bestaan. Het leven der genade begint met de vergeving der zonden. Met de vrijmaking in Christus. Waaraan de bediening des doods die van de wet, die tot een geestelijke wetsdood leidt, vooraf gaat. Die gaat eraan vooraf. De mens die zal weten uit welke grote nood een dood die gered is geworden. Absoluut de waarheid. Als de wedergeboorte geen crisis meer is, dan mag je het van mij allemaal houden. Dat is een crisis, mensen. Daar komen mensen om. En dat is een zalig omkomen. Hoor. Dat is geen schrikwekkend af. Dat is een zalig omkomen. Kun je blij mee zijn? Maar er is geen zaligheid mogelijk zonder een geopenbaarde middelaar in de toepassing. Tegenwoordig, ja, dan hoor je allemaal dat geloofsdrijven. Hè? Je moet geloven. Maar dat is allemaal, dat wordt allemaal. En daar heb de afscheiding, die hebt daarop geprotesteerd tegen die hartkrijgeloof. Tegen dat hartkrijgeloof. Want dat is inderdaad zonder de wederbarende kracht des Heilige Geestes. Hè? Dan komen de mensen spontaan tot het geloof. Ik zeg niet dat Gods volk niet spontaan tot het geloof komt, maar wel in het kader. Hoort. Indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Er wordt heel niet over geloof gesproken. Een mens moet vrijgemaakt worden, omdat hij gekluisterd zit in de boeien van de Satan. Moet je vrijgemaakt worden. Daar ben je bij. Als je in de gevangenis zit, in de stokken, zoals vroeger Paulus en Silas, in de stokken, in de kettingen aan je handen. En dan word je vrijgemaakt. Kettingen eraf, boeien eraf, kom je weer in het licht. Dus denk niet dan dat allemaal onbewust is, dan zeggen ze dat weet je niet in onze dagen, dat weet je niet. Dat kun je niet weten. Mensen, wat een sprookjes. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Zo absoluut stelt Gods woord het leven in Christus. En buiten Christus, er is er niks dan dood, hel en graf. Hoe vroom je het ook inkleedt met allerlei vlaggetjes, van kerkvlaggetjes. Hè, met ambtsdragers en dievennaam en zus van naam. Website bouwen, hè, veldman bovenaan een top. Maar die man die moet ook maar van genade leven. Als je daarmee gaat vlaggen, dan kom je er ook mee in de dood uit. En dat is net met deze man. God gunt zijn eer niet aan gesneden beelden. Nee! En omdat dit zo is, dat betekent niet dat we maar een krap evangelie moeten preken. Wel nee, mensen. Het evangelie in de toepassing is een oceaan van ruimte in Christus. Voor verloren zielen. Hoor je het? Voor verloren zielen. En zitten hier nog van die verloren zielen die vanwege het vonnis des doods ieder ogenblik vrezen ter helle te moeten varen. Hoor dan hier het evangelie van vrije genade uit de mond van Christus. En die leeft. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Nou mensen, toen die woorden in mijn hart werden geopenbaard, toen lag ik voor de poorten der hel. Werkelijk. En de duivel die had mij in zijn macht. Maar toen hij kwam, die sterker was als de duivel, en liet klinken, ik heb de sleutels der hel en des doods. Toen moest hij me loslaten, toen moest de duivel me loslaten. En toen ben ik met Christus ter hel gevaren en er weder uit opgekomen. Amen. Want hij heeft tot mij gezegd, ik leef en gij zult leven. Ja, geliefde, dat gaat met de ene slag en dat gaat met de ene slag hoor. En daar ben je bij, want dat is in geen hoek geschikt. Dat is, laat je dat nooit wijsmaken. Dat is in geen hoek geschikt. Nou gaat het me niet over de mate of over... Nee. Maar elk kind van God wordt van dood levend gemaakt. En zij dat niet weten... Ja, dat gaat later. Dat, kijk, die zekerheid, dat zit, niet in, dat zit Gods volk niet in de zak. En die hebben dat niet in de zak. Nee. Dat is een bestrijd. Dat wordt zodanig bestreden. Weet je, dan komt Gods volk weer. Weet je wat? Dat heb ik u gepredikt, hè? Weet je, toen Lot buiten zijn deur die stond, in, toen hij in Sodom woonde. Toen zegt hij eigenlijk, ja, maar toen sloot hij de deur achter zich toe. Hij zegt, want ja, aan mij is er ook niks verloren, want je kunt mij op dezelfde hoop gooien. Ik heb voor Sodom en Gomorra gekozen. Nou, gooi mij maar op dezelfde hoop. Zo komt Gods volk weer. In te leven en uit te spreken dat er niks anders is als wereld, ellende en vernieling. Maar weet je wat nou genade is? Die engelen die bij hem in huis zaten, die deden de deur open, die trokken Lot naar binnen. Dat is nou genade. Dat is nou vrije genade. Want Lot had zichzelf buitengesloten. Hoor je het? Dus weet je wat Lot daar leerde? Die leerde dat heel beschaming van het refodom. Weg met al die refozuilen. Je bent niks anders dan Sodom en Gomorra. Niks meer. En de Heer Jezus die heeft het in Matthäus 11 wat we hebben opgelezen. Die heeft het van de daken gepredigd. Als deze krachten die onder u geschied zijn. Refo Nederland. Als die geschied waren in Sodom en Gomorra. Hadden ze zich tot God bekeerd. Wee u Nederhemert, wee u Haskamp, wee u Dorenspijk. Zal u verdraaglijker zijn als Tyrus en Sidon. En noem al die plaatsen maar op. En geliefde, in het kader van de rechtvaardigmaking is geloof zonder geloofservaring een hallucinatie van de duivel. En duizenden beelden zich in door het geloof gerechtvaardigd te zijn, terwijl ze niet bij God vandaan gerechtvaardigd zijn en dus ook niet van hem gekend en geliefd zijn, maar slechts redeneren vanuit een tijdgeloof. Een predikant heeft de roeping, tenminste een geroepen prediker en een gezonde prediker, heeft de roeping om daar constant tussen te separeren. Maar kijk, dan wordt Gods volk bevestigd in het allerheiligst geloof. Want als het waar is, dan zal God het openbaren bevestigen, niet? Maar kijk, tegenwoordig worden de huichelaars bevestigd. Hè? En dominees die dansen ermee mee. Hè, met heel dat huichelachtige christendom. En dan gaan ze weer een groepje gaan ze gestichten. Weer een hersteld kerkje gaan ze stichten. Mensen, houd toch op met die vleeselijke vetpot. Dat is allemaal een pot van die hele herstelde kerk. Dat is een pot van valse komkommerkwik. Ten tijde van... Elisa, van die giftige komkommerkwinten. Of hoe noem je die zooi? En die hadden zo'n pot en dan zeggen ze, man gods, de dood is in de pot. Nou, dat kan je God rechtvaardig toepassen op ons. Hè, zoals wij, de rechtzinnige kerken, de westerse kerken, allemaal van die kolokwinten, hè, van die giftige kolokwinten. De dood is in de pot. De dood is in de pot. Maar geliefde, de rechtvaardigmaking, dat is niet het voordeel des geloofs. Nee. En mensen die uit hun rechtvaardigmaking leven, die heb ik wel gekend. Die zijn dikwijls zo hard als een spijker voor de kleine in Christus. Maar denk erom, die kleintjes horen er ook bij. Denk er goed om. Tante Lene zei eens tegen de man die uit zijn rechtvaardigmaking leefde. Ze zeggen, man, heb je niet meer? Dat is nog niks. Dat is ook een armpostje, zegt ze. Snap je wat ze bedoelde? Maar degene die leven uit het enige voorwerp des geloofs, namelijk Christus, Die gunnen ook de zaligheid een ander, maar wel op grond van recht en gerechtigheid. Niet door een slimme weg hoor. Niet door een stiekeme weg. Dan gun je de mensen de verlorenheid, de rampzaligheid. Die tegenwoordige gunning die kun je ook wel in de kliko gooien, want daar is ook niks van God bij. Dat is allemaal humanisme. Gods oude volk, ik heb het wel eens meer gezegd, die werden werkzaam met degene die hadden te worstelen met hun ziel en zaligheid. Opdat ze door een weg van recht met God verzoend zouden worden. Ja, geliefde, we moeten weer eindigen. En de zekerheid des geloofs is een feit die vast ligt in Christus en in het woord. En het geloof is zo zeker als God zeker is. En Paulus geeft door de inspiratie des Heilige Geestes een prachtige definitie van het ware geloof in Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dus het geloof is niet een hefboom waarmee je kan werken. Van nou geloof ik en nou heb ik dit en zo. Mens, houd toch op. Christus is de eerste. Ik heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Paulus spreekt er helemaal niet voor zijn geloof. Dan zei hij zijn predikant en daar viel ik naar bovenop. Weet je wat hij zei? Toen die moordenaar een kruis al had hij niet in Christus geloofd, had hij toch zalig geworden. Omdat God het, omdat Christus het gezegd had. Amen. Daar geloof ik in. Nou ging dat niet zonder geloven. Moet je echt niet denken hoor. Maar begrijp je wat die predikant wou zeggen? Gods volk wordt zalig omdat God het zegt in de toepassing. En daar gaat het. Want dat volk mag zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou me schenden. En anders is het altijd maar een twijfelachtige zaak, hè. Dan zeg je van, ja, ik heb me die belofte wel toegeëigend, maar ja. Als de beproeving komt, dan kom je erachter. Ja, ik heb dat boekje heb ik eens gedeeltelijk die de predikant gegeven van dat boekje van... Hoe heet het ook alweer? Weet je het nog? Dat boekje van die predikanten waarvan die man zegt van nou die predikant die preekt alleen maar geloof. En toen kwam er zo'n man uit zijn gemeente bij het graf van zijn overleden kind te staan. Toen zegt hij, dominee, ik heb ook mijn geloof met mijn kind begraven, want het bleek geen waar geloof te zijn. Oh, Gijs Leunen, hè? De Gijs Leunen, die ouderling begon, ja, die werd ook zo gehaat, die man, hè? Ja. En toen kwam die predikant, die kwam dus dominee Pieters, toen zegt die dominee Pieters, hij zegt, nou Piet, hij zegt, dat is een prachtig boekje. Ik zeg, maar heb je dat ook gelezen van die dominee, die maar zo'n beetje zo'n schijngeloof preekt? Hij zegt, ja, dat heb ik ook gelezen. Ik zeg, Gijs uit die man. Je kunt met je geloof niet voor God verschijnen, hoor. Denk erom, hoor. Want dat geloof dat houdt op als met sterven. Ook dat ware geloof houdt op met sterven hoor. Dat houdt op. Dat gaat over in aanschouwen. Je kunt alleen met de gerechtigheid van Christus voor God verschijnen. Toegepast. Dat heb God beliefd. Zijn zoon in mij te openbaren. Door woord en geest. Door woord en geest hoor. Niet een soort droomgezicht. Niet een soort hallucinatie. De woord en geest, dan wordt het woord zo krachtig in je hart toegepast, mensen. Dan breek je hart. Dan ga je met Petrus naar buiten, wenende. Omdat je zoveel kwaad tegen zoveel goeds hebt bedreven. Ook na ontvangen genade. Weet je wat Petrus in de ogen van Christus las in de zaal van Caiaphas? Weet je, zal ik je dat eens vertellen? Petrus, ik blijf dezelfde voor je. En toen ging hij naar buiten om bitterlijk te wenen. Dat hij zijn meester verloochend had. Zijn lieve meester, die voor hem in de plaats was gaan staan in het gerichte gods. Toen de bliksem en de donder van gods wraak en zijn ziel doorsneed, want dat wraakzwaard. Dat is door het hart van Christus gegaan. Het wraakzwaard van God. Omdat hij voor de kleine in de bres was getreden. Voor Petrus die hem verloochende. En voor alle degenen die hem hebben verlaten in de hof van Gethsemane. En al Gods volk met hem. Indien gij dan mij zoekt, laat deze de mijne gaan. Christus is de middelaar Gods in de mensen. Maar hij is ook onze plaatsbekleder, zal ik baseren. Hij is ook onze plaatsvervanger. Maar hij is ook de middelaar van toepassing. Hè? Ja. Hij is ook de middelaar van toepassing. Christus is God. Is de Zoon van God. Macht om de zonde te vergeven. Dat doet hij ook daadwerkelijk. Heb Christus u al vrijgemaakt van de banden der hel. Van de ketenen van de duivel. Indien gij dan door Christus vrijgemaakt zijt. Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zult ge waarlijk vrij zijn. Waarlijk, geen misschien niet. Waarlijk! Het heb God beliefd zijn Zoon in mij te openbaren. En daarmee is Paulus in de vrijheid der kinderen Gods gezet. En dan kreeg hij, dat was met zijn roeping verbonden. Kijk, al Gods volk die vrijgemaakt is door de Zoon, die gaan een tijdje preken. Ja, die denken dat ze allemaal dominee worden. Ja. Ik heb al een vrouw gehad, een vrouw gekend, die was zo krachtig in de vrijheid gezet. Ze zegt, nou het is dat het in het woord staat, maar anders zou ik dominee worden. Het is dat het in het woord staat dat een vrouw geen ambt mag bekleden, maar anders zou ik dominee worden. Want nou Christus mijn gerechtigheid is geworden. Ze zegt, nou wil ik het wel preken tot aan het einde der aarde. Dat Christus de enige gerechtigheid voor God is. Voor mijn arme ziel. Dan wordt Gods volk vol van God. Vol van Christus. Ja, want dan krijg je een overlopende maat. Hè. Heb je wel eens een overlopende maat? Kijk, al die dat half verloste christendom. Dat zijn allemaal. En dan krijg je net zo'n. Net als een cognac in een glaasje krijg je zo'n bodempje. Zo'n bodempje. Maar Gods volk krijgt een overlopende maat, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dit volk heb ik mij geformeerd, zegt God. Die zullen mijn lof verkondigen. Is geen stiekem godsdienst hoor. Geen stiekem godsdienst, nee. En dat heb de Heer me wel eens aangegord in die havens van Rotterdam, hè? Onder die criminelen. Ja, daar had ik ruimte, mensen, daar had ik ruimte, ja. In de wereld ben ik zo benauwd niet hoor. Echt niet hoor. Nee. In de kerken, daar ben ik wel benauwd. En dan staan ze allemaal met zo'n. Staan ze allemaal met, ja. Met krap in erin gewanden. Hè? Ja, daar word je benauwd. Want daar wordt niet geduld. Hè, als je in de vrijheid der kinderen Gods. Van die enige gerechtigheid mag getuigen. Want ja, kijk, als dat gebeurt, dan moeten al die kerkwetten eraan. Hè? En dan keren ze je vanzelf van je af. En dan, als hij dat gaat zeggen, God belieft zijn Zoon in mij te openbaren, dus dan kan dat niet meer bestaan. Dan kan niet meer bestaan dat je onbekeerde ambtsdragers in het ambt bevestigt. Kan niet bestaan! Dan loop je weer met één hand en met één hand loop je aan de duivel. Loop je met de duivel te wandelen. Kan niet bestaan! Dan staat Paulus op tegen Petrus, die veinst met de Joden in Antiochië. Omdat hij niet recht wandelde naar het evangelie. Dan zou de hemel en aarde uit hun voegen treden. Paulus zegt vervloekt. Nou, Peter is geen vals evangelie verkondigd hoor. Maar hij is afgeweken in zijn gedrag. En dat moest bestraft worden. Daar was Paulus recht in. Dat was nou echte liefde. Dat was nou echt lastdragen. Tegenwoordig hebben ze het wel over. Over dat is allemaal humanisme mensen, al die liefde in onze dagen. En dan hebben ze allemaal banden, ik zeg wat voor banden zijn het allemaal, fietsbanden of vrachtwagenbanden of lekkerbanden. Hebben ze zo'n band met elkaar? Ja. Maar Gods volk verraden, hè? Daar gaat ermee gepaard. Maar dat heb God beliefd zijn Zoon in mij te openbaren. Geliefde, dat is zo'n eeuwige wonder, hè? Dat had Paulus echt niet verwacht hoor, in die rechte straat. Want Christus was hem tegengekomen met het vuur van zijn heiligheid, met het vuur van de goddelijke heiligheid. Dat licht, daar ging zo'n verdoemende kracht van uit, dat Paulus te blind van werd. En als dat licht ten volle was geopenbaard, dan had Paulus ter plekke gestorven en ter helle gevaren. En toen is hij als een blinde in de straat der rechten geleid. Toen is hij door recht verlost geworden. En toen zat hij als het ware met Jona in de buik van de vis. 3 dagen en 3 nachten. In het graf van Christus. En toen is hij met Christus opgestaan. Omdat hij met Christus gestorven was. Dat is de leer der zaligheid. Een andere leer is er niet. Die bestaat ook niet. Er is maar één weg tot het leven. En dat is door de dood, door het graf van Christus. Doden zullen horen de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Want hij heeft op mij gezegd, ik leef en gij zult leven. Amen. Heere, gij hebt uw woord weer doen klinken. En dat door de dwaasheid der prediking. Want de prediking is zo dwaas, lieve heren, dat we, mochten we daar maar van afgebracht worden. Dat is de grond van onze zaligheid, want we kunnen niet met een prediking voor u verschijnen. Alleen met de gerechtigheid van Christus. Maar gij hebt het beliefd om door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. O Heere, mocht het ook onder ons geschieden. Zo doe gij ook aan ons. Amen. En geliefde, laten we tot slot nog zingen van de 132e psalm. Daarvan de verzen 10, 11 en 12. Psalm 132. De verzen 10, 11 en 12. Thank you. dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.